Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ik denk dat je net perfect hebt beschreven, Pin, waar Nicolas Latifi gaat crashen.
Alle dagen is er een goede kans op buien.
Nou, laten we hetgeen wat we niet kunnen voorspellen even buiten beschouwing laten.
Doet mij wel een heel klein beetje denken aan Sochi.
We moeten kijken in hoeverre Leclerc nog last heeft van die spin, dat hij toch een foutje heeft gemaakt.
Maar je weet niet hoe die binnen het team is. Misschien is hij daar hartstikke gezellig. Telt hij de hele dag moppen. Weet jij veel?
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 10 van het vijfde seizoen van De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Miami. Ja, dat gaat een ongelooflijk spektakel worden. En die Grand Prix gaan we vooruitblikken met het vaste team van De Bord Radio, met Joost Nederpelt natuurlijk.
Hallo.
Hallo, met Patrick Moeke, allebei van het Hoofddorp daar.
Ja, goedemiddag.
Ja, wie er ook weer bij is, is natuurlijk Hoop ik toen, gewoon vanuit Nederland.
Zeker, dit keer gewoon vanuit Nederland, Amsterdam. Goedemiddag.
Kijk eens, we zitten eigenlijk allemaal wat dicht bij elkaar. Mijn naam is Bas Scharwachter. Ik zit niet in de studio van Hoofddorp, maar op een vakantiehuisje. Zo hebben we weer drie locaties. Ik zie Boek alweer lachen.
Ja, dat typisch. Zijn we allemaal een keertje in Nederland. Dan zit één in een vakantiehuisje. Dan er, Ja. Het is toch vrij moeilijk om allemaal bij elkaar te komen in een normale studio, zo blijkt.
Ik denk dat Bas geïnspireerd is door mijn campingtrip van een paar weken geleden.
Ja, die denkt dat kan ik beter misschien wel.
Nou, ik hoor geen
dat vogels. Dat dacht ik ook al. Nee, dat is al waar. Nee, dat moest ook wel lachen. Maar we gaan in ieder geval wel lekker vooruitblikken op de Grand Prix van Miami. Spiksplint een nieuwe Grand Prix. En Moeke, loop je nou een beetje warm voor zo eentje?
Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik zag wel er is een hoop negativiteit, merk ik toch, op de sociale kanalen. Er wordt een hoop afgegeven ook. Ja, het, gaan we naar Miami en moet dat nou? En toch allemaal weer nieuw en het is misschien te Amerikaans. Maar ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik vind het een leuke baan, voor zover ik dat nu al kan beoordelen. Het is toch even wat nieuws. Het is daarmee ook onvoorspelbaar. Ja, kom maar op. Ik heb er zin in.
Ja, hoop in. Zou je als coureur lekker warm lopen voor zo'n Grand Prix?
Ja, ik heb een beetje foto's bekeken van de layout. En het ziet er best wel spectaculair uit. Het is niet een typisch straatcircuit in die zin dat het, dat het geen mogelijkheden biedt, denk ik, om in te halen. Veel langrechte stukken. Wat ook mooi is, sommige plekken zijn relatief smal. Andere stukken zijn eigenlijk heel breed. Veel blinde bochten ook, viel me op. Vrij vlak, maar toch ook weer wat hoogteverschil her en der. Een van de dingen die me opvielen was eigenlijk die chicane bij... is dat bocht 13 uit mijn hoofd? Nee, 14. Sorry, 14. Er zijn best wel wat gave stukjes in. Terug wat Patrick zei. Ik denk dat veel negativiteit online... Er wordt natuurlijk echt de draak gestoken met die namaakhaven. He, dat is eigenlijk waar het meest over geschreven wordt. Maar voor de rest ziet het er best wel gaaf uit. Rondom dat stadion daar en zo. Dat is echt wel toch een beetje de achtergrond die Formule 1 ook nodig heeft, denk ik.
Ja, want dat is het belangrijkste. De Formule 1 wil wil eigenlijk voet aan de grond krijgen in Amerika. Dat is een enorm raceland. Maar de Formule 1 is daar nog niet mega populair als je het vergelijkt met alle andere raceklasses. Joost, is het daarom ook belangrijk voor de algehele sport dat dit gebeurt?
Zeker, de Formule 1. Het gaat eigenlijk ontzettend goed met de Formule 1. En dat kun je zien aan dat je krijgt tegenwoordig elke week wel een persbericht van een nieuwe partner die weer verbonden is aan de sport. En dat heeft natuurlijk te maken met Amerika. Nou, we gaan het straks nog even hebben over Volkswagen en Audi. Die noemen ook specifiek de Amerikaanse markt. En je zegt inderdaad wel van, er zijn daar twee grote sporten die daar, twee grote autosporten die daar ook heel populair zijn. IndyCar en NASCAR. Maar met die twee sporten gaat het eigenlijk relatief niet eens zo heel erg goed. Dus er is voor de Formule 1 ontzettend veel terrein om te winnen. En om die plek een beetje over te nemen eigenlijk. Daar zijn ze ook wel een beetje bang voor bij IndyCar. En dit is daar een eerste stap van deze race. Naast, kijk, dat een land gewoon een normale Grand Prix heeft als in Texas. Dat is normaal. Maar nu gaan ze er op een gegeven moment drie krijgen. Ja, dat is wel een soort van invasie van Formule 1 natuurlijk in Amerika.
Ja, precies. En misschien hoort dat er ook wel een beetje bij, toch? De show en alles eromheen. Er is zelfs een openingsceremonie op de donderdag geweest, waarin alle coureurs op een podium stonden met de teambazen erbij. ja, moeken, dat soort festiviteiten. Daar moeten we misschien ook een beetje aan gaan wennen, denk ik.
Ja, alles wordt uit de kast getrokken. Hè? Ik moet wel zeggen, het is wel enorm aan het stijgen natuurlijk, de populariteit in Amerika. De Grand Prix van in Austin vorig jaar was de best bezochte Grand Prix ooit. Tot dan. Ja, nee, dat gaat steeds beter. Komt natuurlijk vooral door Drive to Survive, waar dat door komt. Ja, maar wat je zegt, 3 Amerikaanse Grand Prix, 3 races in de VS. Las Vegas komt erbij volgend jaar. Ja, het is wel veel, maar de Formule 1 heeft het ook nodig. Het is eigenlijk een soort goed nieuwsshow daar. De mensen lopen ervoor voor warm. Het zijn spectaculaire beelden. Ik denk ook dit weekend weer. Ja, kom maar op.
Nee, ik moet wel zeggen dat Drive to Survive wordt steeds genoemd. Maar ik denk dat vooral Drive to Survive een soort van reclame is geweest voor de sport. Maar dan moet je het nog wel laten zien.
Precies.
En zeker dat seizoen van afgelopen jaar natuurlijk. Ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Dat mensen de Formule 1 hebben leren kennen via die serie. En dan zijn gaan kijken. En dan dat afgelopen seizoen hebben gezien. En dachten, wow, dit is echt tof. Dit gaat op het scherp van de snede. Dus ja, ik denk dat je dat eigenlijk wel in combinatie met elkaar moet noemen steeds.
Ja, wat dat betreft had de Formule 1 ook geen beter seizoen kunnen wensen dan als je vorig jaar begonnen bent met Formule 1 kijken. Ja, dan kan het alleen maar minder worden vanaf nu natuurlijk.
Dat is ook weer zo.
Ja. Ja, wat wel grappig is dat...
Gaat dit jaar wel verder natuurlijk. Ik bedoel, de strijd die we dit jaar hebben gezien is natuurlijk ook fantastisch. Volledig nieuwe auto's. Eigenlijk alles is anders. Maar nog steeds hebben we 2 coureurs en 2 teams die echt nek aan nek vechten. En om iedere millimeter op de baan aan het strijden zijn constant. Dus dat is echt fantastisch om te zien natuurlijk. En om nog een beetje toe te voegen wat jullie zeiden net over Miami en Austin. Ik denk dat een heel groot verschil natuurlijk daar is. En dat zie je natuurlijk ook met andere raceklassen zoals Formule E. Hè. Die kiezen er heel erg specifiek voor op een straatcircuit te doen. En dat is natuurlijk toch ook omdat je brengt de race naar de mensen toe. Hè, in plaats van dat je mensen vraagt om naar het circuit te gaan. Ik ben zelf een aantal keer in Austin geweest. Ja, dat ligt best wel ver buiten de stad uiteindelijk. Je moet er echt heen rijden. Dat is echt gewoon een stuk weg. En ondanks dat dit natuurlijk niet echt Miami downtown is. Is het wel in de stad en rondom toch ook wel een soort van landmark, hè? Daar rondom het Hard Rock Stadium.
Ja, want ze hebben daar eigenlijk op een parkeerplaats een heel soort festivalterrein opgebouwd. Is dit nou een positieve ontwikkeling in de sport, Hopin, vind jij?
Nou, ik denk dat straatcircuits in die zin wel positief zijn om meer grote aandacht te krijgen voor de sport. Het gevaar loert natuurlijk wel dat je races gaat krijgen dat ze eigenlijk kost wat kost op een straatcircuit willen gaan racen om dat effect maar te bewerkstelligen. En waardoor de races uiteindelijk niet zo mooi zullen zijn. En ja, dat heeft dan natuurlijk een averechts effect uiteindelijk. Als ik nu naar de layout kijk van Miami, ziet het eruit dat je bijvoorbeeld wel zou kunnen inhalen. Maar goed, inhalen is ook niet altijd alles natuurlijk. Hè? We hebben gezien ook in andere races dat je kan ook hele fantastisch mooie races hebben waar gewoon constant op het scherp van de snede wordt gestreden. Zonder dat er echt iedere ronde door een DRS-zone 4-5 auto's elkaar aan het inhalen zijn. Dan kan je het haast niet meer volgen natuurlijk ook. Dus het moet een goede balans zijn. Dat hebben we volgens mij in het verleden ook wel eens gezegd. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Wat wel belangrijk is volgens mij is dat dat je dus echt dat Formule 1 zich laat zien als echt zo'n globale sport. Dat je ook die achtergronden, die beelden zijn natuurlijk fantastisch. We hebben vaak ook races gezien zoals, ik noem maar op Bahrein bijvoorbeeld. Wat aan zich als circuit zijn heel mooi is. Die toren die er staat is gewoon mooi. Maar als ze iets te ver uitzoomen, dan zie je toch eigenlijk verder niets. En dat doet toch een beetje afbreuk aan het imago wat Formule 1 aan het opbouwen is op dit moment. En wat dat betreft past Miami natuurlijk perfect erin.
Ja, we gaan eens kijken wat de ontwikkelingen zijn rondom de teams, rondom deze Grand Prix eigenlijk. Joost, kijk ik even naar jou, want Ferrari zou weer met updates komen. Voor het eerst eigenlijk dit seizoen, maar toch ook weer niet. Hoe zit dat nou eigenlijk?
Er komt in ieder geval geen grote update. Dat hadden ze al een beetje door laten schemeren. Dat ze daarmee waarschijnlijk wachten tot Barcelona. Omdat het natuurlijk ook gewoon Barcelona is een heel goed referentiekader voor die auto. En daar hebben ze natuurlijk al getest dit seizoen met die auto. Dus dat kunnen ze dan lekker over elkaar heen leggen. Ook al zijn de omstandigheden natuurlijk anders. Ik zag wel wat beelden van. Er was ook een bandentest na de Grand Prix in Emilia-Romagna op Imola. Waar meerdere teams aan meededen, waaronder Ferrari. En die hebben wel wat getest met de vloer. Een soort van skid is dat. Dat is een soort van titanium blokjes die onder de vloer zitten om te zorgen dat de vloer, zodra die over de grond schraapt, dat die dan niet zelf beschadigt, maar dat die skidblok zeg maar geraakt wordt. Daar komen die vonken van die je altijd op tv ziet, zeker in nachtraces. Maar dat ook heel dat zou misschien helpen met tegen de porpoising, waar zij veel last van hebben. En dat hebben ze dan afgekeken van Red Bull. Tijdens de Grand Prix in Imola toen hebben de monteurs van Red Bull per ongeluk of op een onver... Hoe noem je zoiets? een onverhoed ogenblik hebben ze eventjes de vloer laten zien aan een paar fotografen. En dan zag je van die titanium strips, maar die zijn best wel lang en er zitten allemaal gaatjes in. Oh ja. En die zouden dan, dat zou een deel van ervoor zorgen dat die vloer niet te snel helemaal de bodem raakt, waardoor dat porpoising optreedt. En dat zou misschien, maar het is allemaal zou en misschien, en de reden zijn waarom de Red Bull minder last heeft van porpoising dan de andere teams. En Ferrari zou dat dan nu al gekopieerd hebben. Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, of dat echt zo is.
Maar dat hebben ze getest bij de onafhankelijke bandentest van Pirelli. Dat is toch best wel dubieus?
Nee, dat mag gewoon. Dus je mag tegenwoordig, om het een beetje representatief te houden, met de auto's van dit jaar rijden. Want ja, er zijn geen oude auto's waarmee ze die test kunnen doen. Want ja, dan ga je met die auto van vorig jaar rijden. Dat heeft niet zoveel zin meer. Mochten met verschillende vloeren rijden en verschillende configuraties. Dus ja, daar hebben ze
ieder team mag dat gewoon doen.
Ieder team mag dat doen.
Eén keer per jaar.
Ja, dus het is niet dubieus. Maar ik snap dat mensen dat misschien denken. Maar Red Bull mag ook nog met de banden testen dit jaar. En dan kunnen ze dat in theorie ook doen.
Ja, maar het komt natuurlijk wel, ik zou nog denken, het komt goed uit in het begin van het seizoen.
Ja, maar
dat je nu nog even wat kan experimenteren.
Dat kan halverwege het seizoen kan het ook weer goed uitkomen. Ja, ik bedoel, dat weet je toch nooit van tevoren. En ik bedoel, dit is alleen maar wat ik voorbij heb zien komen. En of het ook daadwerkelijk zo'n doorslaggevend iets is, dat moet allemaal nog maar blijken. Of dat ook echt zo is.
Ja, dat is waar. In ieder geval, Ferrari staat natuurlijk wel een beetje achter, lijkt het. Ze zijn het momentum een klein beetje verloren. Met name door... Toch? Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel zo.
We zijn optimistisch. Eén race, joh. Eén raceje. Rustig aan.
In de vooruitblik met Imola zeiden we nog van ja, het wordt misschien wel een heel slecht seizoen als Leclerc weer gaat winnen. En nu kunnen ze er opeens niks meer van. Ja, het is...
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar we zeiden natuurlijk ook, omdat Imola best wel een baan was, waar wat downforce nodig is. Als Ferrari zelfs daar sterk zou zijn, dan zou het natuurlijk heel zwaar worden voor Red Bull. Maar ze lieten eigenlijk zien dat ze de snelheid hebben.
Ja.
Wat ik zeg, het is gewoon te opportunistisch van
de
mij.
De snelheid was er wel, maar de uitvoering was gewoon slecht van Ferrari. Of laten we het anders zeggen, de uitvoering van Red Bull was perfect en bij Ferrari ging er van alles mis. Ja, en dat is het verschil, denk ik.
Het was een heel gecompliceerd weekend natuurlijk, hè? Met die ene vrije training voor de kwalificatie en gewoon zeer gelimiteerde tijd. De weersomstandigheden, noem maar op. En als je dan niet precies het goede, de fine spot, zoals ze noemen, weet te raken... Dan krijg je dus een situatie zoals waar Ferrari last van had. Dat je gewoon te veel last hebt van bandenslijtage. En dan ben je eigenlijk, ik kon niet zeggen gezien, maar kan je niet zoveel meer aanpassen tijdens zo'n weekend.
Ja.
En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nu in Miami helemaal anders zal zijn.
Opin, je hebt de baan goed bestudeerd natuurlijk. Is het nou een beetje te vergelijken met een baan dat we al eerder hebben gehad dit seizoen?
Goeie vraag. wat ik keek, zeg maar, je hebt natuurlijk wel veel rechte stukken erin zitten weer. Plus DRS-zones. Ja. Als ik puur kijk vanuit de rijdersperspectief, viel me eigenlijk op dat de curbstones overal relatief vlak zijn. Dat zijn echt gewoon van die metalen, platte curbstones. Dus die kun je eigenlijk als rijder heel makkelijk meenemen, heel makkelijk gebruiken. Dat doet me haast een beetje denken aan Jeddah. Waar je natuurlijk op de uitkomen van de bochten ook vaak die rijders zo echt behoorlijk hard over de curbstones zag stuiten. Maar dat kan in principe omdat je natuurlijk, dat ze zo vlak en laag zijn. Als ik puur kijk naar wat dingen van rijdersperspectief. Wat me opviel was bij bocht 1 heb je een behoorlijke kuil bij het aanremmen. Lijkt op de ideale lijn. Dat gaat wel voor problemen zorgen, denk ik. Daar zullen we best wel wat blokkerende wielen misschien zelfs wel onbalans zien. Want zeker als je zeg maar, in de dip komt van zo'n aanremzone en de dip van zo'n baan. Dan in die zogenaamde compressie gebeurt er natuurlijk wel wat met de auto. Zeker als je op snelheid al behoorlijk laag zit op dat moment. Een ander punt wat me eigenlijk heel erg opviel was, er zit een chicane. Bocht 14. En dat is best wel een lastig punt. En wat me daar eigenlijk opviel is dat we hebben natuurlijk in het verleden best wel veel discussie gehad over hoge curbstones. En vooral de curbstones, zoals ze dat noemen, de zogenaamde sausage, de worst baguette, broodjes curbs, naast de eerste curb, die heel hoog zijn. En als je daar als coureur overheen rijdt, dan springt de auto. Dat hebben we natuurlijk gezien een beetje wat er met Leclerc gebeurde ook in Imola. En die liggen er in bocht 14 weer. Alleen het verschil daar is dat je een soort van omhoog rijdt. En als je op de foto kijkt, of op de beelden misschien straks ook tijdens een live-uitzending, ziet het uit alsof het, dat is duidelijk zichtbaar. Maar je moet je voorstellen, als je in de auto zit, dan zit je natuurlijk heel laag. En vanuit het zichtpunt wat je daar hebt, kun je in principe die tweede curve niet zien, tot het moment dat je al bijna daar komt. En op dat moment kan je natuurlijk niet meer veranderen. Want dat instuurmoment, die beslissing maak je eigenlijk eerder. Dus ik denk dat we daar ook nog wel het een en ander zullen gaan zien aan incidenten. Ja, en dan, er zijn een paar behoorlijk krappe gedeeltes natuurlijk. Bocht 17 is ook heel erg krap.
Ja. Ik denk dat je net perfect hebt beschreven, Pin, waar Nicolas Latifi gaat crashen. Dat punt. Ik denk dat we die wel kunnen invullen. Laten we eerlijk zijn.
Ik denk dat we daar heel veel incidenten gaan zien. Ja, ik denk dat er wordt wel een race, denk ik, waar we veel incidenten zullen gaan zien. Ik zag zelf ook al de voorspelling van Pirelli, dat de zogenaamde track evolution, dus dat hoe ver de baan zich zal gaan ontwikkelen gedurende het weekend, heel groot zal zijn. En dat vond ik eigenlijk wel verbazend, want we hebben natuurlijk wel nieuwe races gezien in de afgelopen tijd, waaronder dus ook Jeddah, die eigenlijk het nieuwe asfalt goed voor elkaar hadden ook. En ze hebben natuurlijk tegenwoordig die speciale, dat zijn hele hoge drukwatermachines, waarmee ze de baan schoonmaken. En die worden overal mee naartoe gevlogen. Die zijn niet van lokaal worden die gebruikt, maar die vliegen gewoon mee met het Formule 1 circus. Dus in principe kun je daarmee niet alleen de baan schoonmaken, maar wat ze daar ook mee doen is dat ze een soort van, ja, dat is zo'n hoge druk dat ze toch een soort van de grofheid van zo'n baan enigszins kunnen aanpassen. Hè? Als je natuurlijk het asfalt legt, is het behoorlijk vlak. Als het wordt gebruikt, wordt het op een gegeven moment steeds grover. Als het grof wordt, geeft het ook wat meer grip. En dat kunnen ze daarmee ook een soort van creëren al. Dus ik persoonlijk, als ik het zo zie, ik zou niet zien waarom de grip niet relatief oké zou moeten zijn bij het begin al.
Net zoals ze dat vorig jaar in Turkije gedaan hebben, toch? Met die gladde asfalt. Ja, ja, mooi. Ja. Dat kan.
Ja, verder viel mij wel op dat ze...
Jeddah ook, hè, natuurlijk. De derde waren natuurlijk heel erg... Het is zand en noem maar op en... Het asfalt was ook relatief kort voor de race daar gelegd, net als hier natuurlijk. En dat heeft vaak toch wel wat complicaties. Alleen door die apparatuur kunnen ze er toch wel goed omheen komen.
Ja, je hebt natuurlijk ook een paar lange volgasgedeeltes. Dus ik denk dat het woord porpoising wel weer gaat vallen dit weekend. Zeker bij Mercedes natuurlijk. Ja. En ook een paar wel situaties dat je echt een langzame bocht met daarna een heel lang volgasgedeelte. Dus dan... denk je toch aan tractie. En we hebben natuurlijk wel al die verhalen gehoord dat de Ferrari vooral heel goed is in de eerste helft van het rechtstuk en de Red Bull er daarna langskomt. Dus ik denk dat we wel weer het inhalen gaat echt wel gebeuren. We hebben 3 DRS-zones. We hebben een paar best wel goede uitremzones, denk ik. Dus het is een beetje, het doet mij wel een heel klein beetje denken aan Sochi. Alleen dan iets met iets meer hoogteverschillen. Daar heeft het wel een beetje van weg.
Nou, ik mag hopen dat het toch wel wat leuker is dan Sochi.
We doen denken aan Sochi, maar dan met mooiere... surroundings. Dus het ziet er dan rondom allemaal wat mooier uit, denk ik. Meer palmbomen. Ik begreep zelfs dat er iguana's rond het circuit lopen. Die iguana's.
Wat zijn dat?
Dat zijn van die hele grote hagedissen.
Oh.
Dus dat is tropische omstandigheden daar. Hè?
Ja. Giant lizard on the track.
Ja, Singapore.
Zijn volgens mij Verstappen ooit in Singapore.
Ja, die in Singapore lopen die ook echt rond. Dat kan ik bevestigen.
Ja. Wat wel leuk is aan de Formule 1 momenteel is dat zij de jonkies best wel goed aan het positioneren zijn op de markt. Ik zag zelfs in de Formule 1 game waarin Hamilton en Verstappen helemaal niet op de voorkant van het spelletje staan.
Maar wel bij de Champions Edition, hè?
De Champions Edition.
Ja, dat klopt.
Moet je weer meer betalen.
Samen met Alonso en Vettel.
Ja.
Belachelijk.
Verstappen is zelf ook nog een jonkie. Laten we eerlijk zijn.
Ja, zeker.
Ja. Moet je nagaan. Met zijn leeftijd is hij al inderdaad gewoon nog een jonkie, maar we beschouwen hem al als een routinier.
Hij is een maand ouder dan Leclerc. Dat is toch
een maand. Allebei,
ja.
Scheelt.
Ja. Nee, maar het is wel grappig die ontwikkeling om te zien dat ze Lando Norris, George Russell en bijvoorbeeld Leclerc naar voren schuiven. Maar in Amerika zijn de ogen toch wel heel erg gericht op Lewis Hamilton. Krijgt heel veel aandacht, is bij heel veel evenementen aanwezig. Ja, en dit is zijn weekend om het te gaan laten zien aan het Amerikaanse publiek. Moeke, ik denk echt dat de druk vol op de ketel bij hem staat, hè?
Nou, ik weet niet of je daar bij Hamilton nu nog van kan spreken. Ik denk dat hij ook wel weer zo ervaren genoeg is dat hij dat ook wel een beetje van zich af kan laten glijden. Maar wat natuurlijk wel zo is dat hij, het wordt wel tijd als hij er toch nog wel wat van wil maken, dat hij wel een keertje Russell de overhand gaat hebben ten opzichte van Russell. Want je wil natuurlijk voorkomen, waar ik zelf een beetje aan zat te denken, en die kant ga je toch een beetje op wat er nu gebeurt bij Mercedes tussen Russell en Hamilton. Het doet mij eigenlijk wel een beetje denken aan wat er gebeurde bij Ferrari een paar jaar geleden, toen Leclerc daar binnenkwam. En dat Leclerc Vettel opeens, want daar was vooraf, werd zelfs uitgesproken toen. Vettel is onze eerste man, Leclerc gaat leren. Dat is hier niet uitgesproken, maar ik weet zeker dat ze bij Mercedes hebben gedacht. Hamilton die gaat het eerste jaar, dat is onze kopman. Russell komt nu aanzetten. Ze hebben nu weliswaar een auto waarmee ze niet om de titel kunnen strijden. Maar in de eerste paar races moeten we gewoon concluderen. Russell heeft de overhand ten opzichte van Hamilton. En dat is in de kwalificatie zo en in de race zo.
Mag ik even een paar... Dat beeld wil ik wel een klein beetje nuanceren. Want
een paar nuances. Gaan we.
In Imola was de start denk ik heel cruciaal. We hebben het daar vorige podcast over gehad. Wie aan de goede kant en aan de verkeerde kant stond. Russell, dat was zo.
Ja, ja.
Je geeft nu in een
beetje. Daar stond hij wel weer achter.
Nee, dat klopt. Maar Russell had een hele goede start. Die ging een paar mensen voorbij. Dat deed hij heel goed. En die bleef daar vervolgens rijden. En Hamilton stond aan de verkeerde kant. Die had een slechte start. Die kwam achter in een DRS-treintje. Die kwam er niet meer voorbij. Bepaalde zijn race. Dus dat versterkt het beeld wel heel erg natuurlijk. Dat hij het heel slecht deed. En in Australië kwam natuurlijk... Russell had natuurlijk gewoon geluk met hoe die virtual safety car uitkwam. Daardoor ging hij Hamilton voorbij. Ik bedoel, dat zijn wel van die momenten in een race die bepalend zijn voor hoe de beeldvorming ontstaat. En ik begreep ook wel dat ze bij Mercedes een soort verdeling hebben. Dat de experimenten, zeg maar, aan de auto, dat die plaatsvinden aan de auto van Hamilton. Dus dat ze daar wat meer gokken nemen om uit dit dal te komen. En dat is natuurlijk iets wat je sowieso zag in Jeddah, hè, waar hij met een hele andere achtervleugel reed dan Russell. Dat pakte niet goed uit, maar kun je dat Hamilton kwalijk nemen? Want je kan natuurlijk niet zeggen dat Hamilton op eigen kracht 15e wordt of zo. Dus het is niet zo dat Hamilton opeens niet meer kan rijden.
Nee, is ook zo, maar het momentum is natuurlijk wel totaal anders.
Nee, Russell doet het heel erg goed. Dat kun je vaststellen. Maar of we nou Hamilton al moeten gaan afschrijven.
Nee, dat moeten we niet doen. Maar nee, hij heeft het gewoon lastiger dan ooit. Hij heeft ook voor het eerst een teamgenoot die te boek staat als een toekomstig wereldkampioen.
Nee, zeker, ja.
Qua talent. Wat ook anders is dan in alle voorgaande jaren, is dat Russell, die wordt natuurlijk gesteund door Toto Wolff, hè. De teambaas. Het is voor Mercedes van heel groot belang dat Russell het gewoon goed gaat doen in die auto. Het is toch een beetje anders. Eigenlijk is... Vroeger had je Alonso en Hamilton. Toen was het een beetje omgedraaid.
Ja.
In zijn debuutjaar bij McLaren kwam Hamilton als... jong broekie kwam hij naast de wereldkampioen Alonso te staan. Toen had hij geen druk. Het is nu eigenlijk een beetje omgekeerd. Dat Hamilton de grote man is en dat Russell niks te verliezen heeft.
Dat was in het verleden natuurlijk ook wel zo, hè? Ik bedoel, Bottas wordt ons ook niet gemanaged door Toto Wolff.
Ja, klopt.
Letterlijk.
Dus uiteindelijk was dat... Daar zit niet zoveel verschil in, denk ik. Ik bedoel, Russell is natuurlijk wel echt een Mercedes-jongen al sinds vroege dagen. Maar ik denk, het is natuurlijk altijd wel een incentive voor een team om beide coureurs goed te laten presteren. Maar wat Joost aangaf, daar had ik eigenlijk zelf niet eens aan gedacht, dat punt. Dat natuurlijk... Als je in een situatie zit waar het niet goed loopt, dan wil je natuurlijk niet beide auto's hetzelfde laten rijden eigenlijk. Je wil eigenlijk altijd verschillende dingen proberen om dan maar zo snel mogelijk uit dat dal te zien komen en dingen uit te proberen. En ja, als je net het verkeerde kant van de stok pakt en de verkeerde setup oplossing op jouw auto krijgt, ja, dan heb je ook wel pech. En ik wil niet zeggen dat natuurlijk het slechte presteren van Hamilton alleen maar pech is, want natuurlijk, zoals jullie net ook al aangaven, doet Russell het gewoon heel goed. En ik denk dat het ook wel enigszins inherent is aan de auto's, hè, zoals ze nu zijn. Ze zijn gewoon ook anders te rijden. Iedereen moet ook weer leren. En ja, ik merk sowieso ook al wel, als we dan toch over jongere generatie rijders hebben. Ik weet nog wel goed in die tijd dat Hamilton al een van de... toen hij bij McLaren kwam, een van de rijders was die bijvoorbeeld al heel erg vooruitstrevend was met het gebruik van simulator bijvoorbeeld, et cetera. Nou, als je kijkt naar de jongens van nu, zoals een Norris, een Russell, Verstappen ook, die zijn natuurlijk nog een stuk verder in. Ik bedoel, die spelen in de vrije tijd, doen die ook niks anders dan alleen maar op de simulator, op thuis computerspelletjes spelen. Die mensen zijn met een hele andere manier met de sport bezig. Andere manier van autocontrole waarschijnlijk ook. Dus het aanpassingsvermogen is misschien ook wat anders. En nogmaals gezegd, en wat jullie ook al zeggen, ik wil niet zeggen dat Hamilton het in één keer kwijt is, maar het kan maar zo zijn dat iets wat er natuurlijk zo ingebakken zit voor zoveel jaren, dat soms ook wel lastig is om dat eventjes opnieuw een verandering te maken voor jezelf.
Nou ja, de dingen die de Mercedes de afgelopen jaren sterk maakte, die zijn natuurlijk gewoon weg. Dat is duidelijk. Ik bedoel, die had altijd een heel stabiele vorm van downforce en natuurlijk de beste wegligging, de beste grip. En daar moet hij natuurlijk heel erg aan wennen. Dus ja, wat dat betreft, en Russell, ja, die heeft de afgelopen 3 jaar natuurlijk eigenlijk in een soort horke auto gereden. Dus die kan daar misschien inderdaad ook wat beter mee omgaan. Dat zou kunnen. En misschien kan hij zich er ook wat makkelijker overheen zetten dat hij een auto heeft die niet goed functioneert. Maar tegelijkertijd waak ik gewoon echt wel voor het beeld dat Hamilton in een afgetroefd wordt. Want ik denk dat daar altijd nog weer redenen achter zitten die we niet altijd weten.
Maar het is ook als je hem in interviews ziet staan. Het is een soort gelatenheid. Het is, ik weet ook niet hoe je er anders mee om moet gaan.
Nee, wat kan hij er nu aan doen?
Geen idee, maar ik zie daar niet echt meer...
Nee, maar je moet ook, denk ik, in dit soort situaties wel een beetje waken voordat je dat wil zien, zeg maar. Dat je dat erin wil gaan zien, dat het niet goed met Hamilton gaat, of dat hij niet lekker in zijn vel zit, of dat hij er geen zin meer in heeft of zo. Ik denk dat je ziet hem natuurlijk maar op een paar momenten. Je ziet hem even voor de camera na de race, maar je weet niet hoe hij binnen het team is. Misschien is hij daar hartstikke gezellig, telt hij de hele dag moppen. Weet jij wel, dat zou kunnen. Ja, daar zijn we niet bij. Ja. Dus,
geen moppentapper volgens mij.
Nee, weet je niet. Ja, het zou kunnen. Dus kijk, want aan de werkethiek van Hamilton heeft het volgens mij nooit gelegen. Hè?
Nee,
dat,
klopt.
Dus je moet wel waken voor iemand afschrijven. Ja. Maar het Leclerc-Vettel scenario ligt hoe dan ook op de loer. Want ook al zijn er achterliggende redenen waarom Hamilton niet presteert, waar hij niet zelf iets aan kan doen, dan nog kan je overtroefd worden door een jonge coureur. Ja, precies, dat is zeker zo.
Ja, dat was zelfs toen hij in de Formule 1 kwam, hè?
Daarom.
Met Alonso en Leclerc destijds.
Nou ja, maar je ziet het ook bij Sainz. Die kan ook niet overal wat aan doen. Bedoel, Ricciardo tikt hem van de baan. Australië was ook natuurlijk, had hij een beetje pech. Dus als het dan een beetje tegen zit, dan kan het ook gewoon tegen je gaan werken uiteindelijk.
Ja, precies. En
tijdens die Pirelli bandentest viel hij ook nog eens stil op de baan. Hè? Ik weet niet of je dat beeld nog gezien
had. Ja, klopt.
Bij Sainz. Dus het zit hem echt allemaal tegen dit jaar.
Nee, inderdaad. Te veel zwarte katten tegengekomen, denk ik.
Ja, precies. Maar het is voor Hamilton in ieder geval wel weer een belangrijk weekend. En ik denk ook dat het voor hem wel persoonlijk mooi zou zijn als hij zijn klasse in Miami kan laten zien. Want hij is echt razend populair daar bij het Amerikaanse volk.
Ik denk dat hij er wel eentje is die hij heel graag zou willen winnen. Natuurlijk, hij wil alle races winnen, maar dan zo'n race in Amerika, dat is toch... ik heb het idee dat hij soms ook wel dat hij zich half Amerikaan voelt. Ja, dan wil je daar natuurlijk wel...
Ja, volgens mij, echt jaren geleden werd dat al een keer gevraagd van waar zou je nog een Grand Prix willen zien. Tijdens zo'n persconferentie, weet je, dat wordt dan aan alle coureurs gevraagd. Toen noemde hij Miami, dus nou ja, dit is je kans.
En toen, in datzelfde rijtje, daar zat Ricciardo, die noemde Vegas. Dat was in 2017.
Ja, dat is goed geluisterd naar die jongens, uiteindelijk.
Alonso zei V12, geloof ik, V10.
Oh, V12, ja, nou, daar ben ik, daar sta ik helemaal achter.
Ja, klopt.
Ja. Nou ja, als we nog even kort daarover hebben natuurlijk, want... je ziet natuurlijk wel dat die circuits... Ik waak wel een beetje voor dat het inderdaad allemaal te veel op elkaar gaat lijken. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat wilde ik eigenlijk net nog zeggen over dat we het hierover hadden. Want ik weet niet of jullie allemaal IndyCar hebben gezien afgelopen zondag. Rinus 4K op Barber Motors. Ja, dat is zo'n... Amerika heeft echt misschien wel 5, 6 van... Ja, dat is van dat soort circuits. Maar daar gaat de Formule 1 nooit komen. Dat vind ik aan de andere kant ook wel een beetje zonde.
Ook zo'n eentje.
Road America, Laguna Seca. Ik bedoel, die circuits zijn ook misschien te klein voor de Formule 1.
Watkins Glen.
Ja, heeft Formule 1 vroeger ook gereden. Ergens hoop ik ook dat het niet bevalt op die straatcircuits. En dat ze toch gewoon dat soort circuits gaan pakken. Maar dat gaat niet gebeuren.
Goed, dat gezegd hebben Joost, je vond het vervelend om een e-mail tot je enkels in de modder te staan.
Ja.
Ik weet niet of je op die circuits geweest bent. Maar dan ben je dus eerst waarschijnlijk... half uur door alleen maar de modder aan het rijden voordat je bij het circuit aankomt. Zo ver weg van de bewoonde wereld ligt dat.
Ja, nou, ik ben alleen op Laguna Seca een keer geweest. Maar daar is dan weinig modder. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Watkins Glen is volgens mij ook wel echt in zo'n boerenstreek. Ja. Ligt dat ergens, ja. Ja, daar gaat de Formule 1 nooit komen, helaas. Ja. Maar goed, dat wil ik nog even zeggen.
Viel wel op dat ik Verstappen de afgelopen dagen best wel weinig heb gezien. Dat hij nog best wel een beetje op de achtergrond blijft. Ik zag hem wel bij Miami Heat, geloof ik. Een beetje honkballen. Maar die pakt het wel anders aan dan Lewis Hamilton, hè, deze week.
Hij was met familie, volgens mij.
Lekker op een boot.
Heerlijk, hij heeft gelijk ook. Lekker weer. Moet je ook belangrijk, hè, om eventjes terug te trekken. Ja, nou ja, moet hij vooral doen.
Ja, maar we zagen Hamilton met Tom Brady volgens mij op een golfbaan. Maar dat was wel volgens mij uit naam van een sponsor dat ze daar waren. Heel erg uit naam van een sponsor. Volgens mij moesten ze ook met een verkeerde arm swingen met de golf. Omdat ze dan anders het horloge niet goed in beeld kwamen.
Ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Maar ik zat toch even te denken, hoe zal Verstappen zich voelen? Die heeft natuurlijk een goed weekend gehad op Imola. De Red Bull blijkt snel te zijn. En dan zie je gewoon weer dat hij levert. In hoeverre zal hij... Ja, dat is een beetje een cliché eigenlijk. In hoeverre zal hij lekker in zijn vel zitten moeken? Wat denk je?
Nou, dat zeiden we toen na Imola al. Die overwinning had hij absoluut even nodig. Zei hij zelf ook trouwens.
Ja.
En ook een cliché, maar dan ga je natuurlijk wel met een lekker gevoel naar de volgende race. Zo is het natuurlijk ook alweer. Nee, maar het is eigenlijk een fantastisch kampioenschap. Want Verstappen heeft, we kunnen wel zeggen, ook weer een beetje momentum. We moeten kijken in hoeverre Leclerc nog last heeft van die spin, dat hij toch een foutje heeft gemaakt. Maar Leclerc heeft natuurlijk nog wel een giga voorsprong in het kampioenschap. Want als je een Grand Prix zege voorsprong hebt, ja, dat is gewoon hartstikke veel. Dus dat moet hij eerst nog maar zien te dichten. En dat maakt het eigenlijk wel leuk.
27 punten.
Ja, precies. Nou ja, maar dat maakt het eigenlijk wel leuk.
Maar toch denk ik dat de druk op Leclerc wel een beetje is toegenomen, hoor.
Ja, precies. Zeker.
En Verstappen die zit natuurlijk, als je even dat puntengat moet je niet wegrekenen, maar hij zit eigenlijk nu in een lekkere positie natuurlijk. Want Leclerc die heeft dit weekend denk ik heel erg de druk op zich dat hij nu moet presteren. Hij ziet de concurrentie dichterbij komen of er zelfs langskomen. Je weet niet wanneer Mercedes zich toch nog wel of niet vooraan gaat melden. Dat kan altijd nog gebeuren. Dus ik heb toch het idee dat hij nu moet oogsten, want hij heeft nu de auto natuurlijk waarmee hij kan winnen. En ja, het is behoorlijk fout gegaan. Dus de druk zal er toch wel zijn bij Leclerc, denk ik, dit weekend. En ben benieuwd. En bij Sainz natuurlijk ook. Dus bij Ferrari, er zat natuurlijk een hele relaxe schwung overheen. Tot aan Imola. Dat is nu weg. Nu moet er gewoon gepresteerd worden, echt. En die druk is terug.
Wat ook altijd leuk is aan die nieuwe circuits. En dat valt me altijd op, die eerste vrije training. Dat je dan altijd wel meteen even ziet. Dan zie je dat ook Verstappen, Leclerc. Maar ik weet zeker, Verstappen die is heel snel op tempo altijd. Dat zag je in Jeddah. Hij is een keertje, toen we voor het eerst naar Mexico gingen in de Toro Rosso, was hij opeens het allersnelst in de eerste vrije training. Hij heeft toch even dat gevoel dat de echte talenten komen weer bovendrijven. Dus ook wanneer is het vrijdag, gaan we voor het eerst trainen?
Ja, 8:30 pas.
Ja, 8:30 s'avonds pas, ja. Nee, na een half uurtje staat Verstappen bovenaan. Let maar op, dat weet ik zeker.
Die gaan we onthouden, Moeken. Die gaan we even opschrijven. We zagen in Imola ook dat de rijderskwaliteit naar boven komen als het gaat regenen. Normaal zou je denken, ja, Miami is een weerbericht eigenlijk overbodig. Maar Moeken, jij hebt toch even weer je contacten aangesproken.
Zeker.
Hoe zit dat dan eigenlijk daar?
Ik heb een soort hoorcollege gekregen van onze vrienden van Weerplaza. En dan ga ik even kijken. Het orakel tegenover mij, Joost Nederpelt, die weet altijd alles.
Ja.
Dus een leuke quizvraag. Als jullie het ook weten, mag je het ook zeggen. Maar weerkundig gezien, hè, op weergebied, weerkundig gezien.
Ja.
Wat maakt Miami dan uniek in de Verenigde Staten?
Het is niet het meest zuidelijke puntje van de Verenigde Staten, want dat zit volgens mij het zuiden van Texas.
Ah, klimaattechnisch.
Ja, klimaattechnisch. Nou ja,
is niet de zomer daar de winter?
Nee,
de winter
nee, nee. Nee. Ga je school
door orkanen?
Ga je schoolgeld terughalen? Ja, dat ligt niet onder de evenaar. Het is een subtropisch klimaat in ieder geval.
Dat is inderdaad. Miami is de enige regio in de Verenigde Staten waar sprake is van een tropisch klimaat.
Ja, precies. En dat betekent dus ook dat je van die... is het niet nu tornado season? Nee, dat is niet.
Maar het is wel het natte seizoen.
Natte seizoen.
Dus het regenseizoen.
Dat horen we graag.
Ja, zeker. Maar het wordt dus bloedheet. Echt 32 tot 33 graden. En de gevoelstemperatuur is nog veel hoger, omdat het dus in een stad ligt.
Mm-hmm.
Dus dat loopt echt tegen de 40 graden. Dat heb ik ook nog niet veel over gehoord, maar het zou best wel eens gewoon een behoorlijke uitputtingsslag kunnen worden ook voor de coureurs.
Beetje Singapore-achtig.
Nou ja, precies. Maleisië ook.
Wat alleen dan overdag natuurlijk.
Ja.
Ja, Singapore zeker.
Ja.
Sorry dat ik onderbreek, maar dat vergelijk met Singapore is heel goed hier. Omdat je, als je natuurlijk zo'n hoge temperatuur over een straatcircuit hebt, heb je A natuurlijk relatief beperkte wind. En B, omdat je echt op alle plekken en overal omringd bent door beton.
Ja.
Dat beton houdt die hitte erg vast. Dus precies. Ik weet nog wel heel goed, toen ik zelf ook in Singapore racete, al was het echt gewoon middernacht dus, bij wijze van spreken. Het is nog steeds bloedheet, omdat gewoon echt alles om je heen die hitte constant straalt ook.
Ja.
Dus dat zul je daar waarschijnlijk ook voelen.
Die stad is ontworpen om te zweten. En dat geldt ook voor Miami.
Ja, dat zal wel. Maar het tropisch klimaat brengt ook de kans op regenbuien met zich mee. Alle dagen is er een goede kans op buien. Maar tegelijkertijd is het ook heel lastig te voorspellen wanneer zo'n bui valt en wanneer ze precies komen. En je ziet ze ook heel laat ontstaan. Dus het kan echt zomaar zijn dat je een uur van tevoren nog denkt, nou, we gaan een droge middag beleven. Maar dat het op het allerlaatste moment dat er een buitje ontstaat en dat het dan toch met bakken uit de hemel komt. Want het kan daar echt hard regenen met onweersbuien aan toe.
Ja, maar dan is het gelijk, regent het zo hard dat we niet kunnen rijden.
Die kans is ook wel weer groot, ja.
Ja, dat is meteen code rood of safety car.
Ja. Ja. Ik denk ook niet dat ze daar risico gaan nemen op zo'n straatcircuit met nodig vlaggen. Dus,
het moeilijke is vaak ook natuurlijk dat je, zeker als het een nieuw circuit zoals hier, en als het heel erg vlak is ook en dergelijke, dan weet je ook niet zo goed waar water blijft staan. En hoe de afvoer van water is. En als ik zeg maar naar de foto's keek, ook vaak zie je wat op straatcircuits, dat een soort van kroon zit, hè, in het midden. Dat je dus midden van het wegdek van de baan, dat je toch dat soort van afloopt naar de zijkanten. Dat leek mij niet echt het geval hier ook. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal zijn als het inderdaad gaat regenen, waar de plassen ontstaan en noem maar op.
Nou, dat water dat kan allemaal naar dat meertje lopen natuurlijk, waar die boten liggen.
Ja, precies.
Ruimte zat.
Dan drijven die boten de baan op. Dat zou zeer interessant zijn. Zullen we eens kijken of we gaan aan een voorspelling beginnen. We hebben het er al even over gehad wie de favorieten zijn. Maar we gaan ook eens kijken wie we moeten invullen in het NuSport GP-spel. Want het wordt natuurlijk weer de vraag wie er gaat winnen. We hadden al een klein beetje de voorspelling al gehoord van jullie. Maar Moeke, als ik met jou mag beginnen, wat zou jij invullen?
Ik zou voor een weer voor een Red Bull zegen gaan. Ik denk dat de combinatie nieuw circuit, plus dat op papier met die lange rechtstukken. Ja, ik geloof wel dat die Red Bull hier goed uit de voeten kan komen. Het wordt natuurlijk ook wel weer warmer. Dat wordt ook interessant hoe zich dat gaat ontvouwen. Het is, we hebben die woestijnraces gehad, maar daar was het toch niet zo warm als dat het nu dit weekend gaat zijn. Ja, ik denk dat Verstappen gaat winnen. En ik denk wel dat Leclerc makkelijk tweede wordt. Of makkelijke voorspelling. Dat Leclerc tweede gaat worden. En Perez completeert het podium. Zit goed in zijn vel. Ja.
Joost? Ja, ik denk dat Ferrari en Red Bull wel weer aan elkaar gewaagd zijn. Maar ik reken op een verrassende winnaar.
Oeh.
Ja, ik denk namelijk, ik reken wel op chaos. Eigenlijk safety cars, rode vlag, regenbui. En dan gaat Alonso winnen.
Alonso?
Ja, dat is mijn voorspelling.
Geweldig.
Ja.
In Amerika. Alonso
die heeft al zoveel pech gehad dit seizoen. Nu komt het allemaal samen en nu gaat hij winnen. Niet op snelheid, maar gewoon omdat dit de juiste keuze is. Misschien crasht je teamgenoot al in de muur, weet jij veel. Zoiets.
Hopin, ga jij voor realisme of voor een fantasie?
Nou, laten we hetgeen wat we niet kunnen voorspellen even buiten beschouwing laten. En ik denk ik denk dat we dit weekend misschien een beeld zullen gaan zien waar je in de kwalificatie, in de race, een andere auto zult zien die sterk is. Ik denk dat persoonlijk over een ronde gezien Ferrari waarschijnlijk de sterkere auto zal hebben. Maar als je puur naar de race zal kijken op zondag, dan denk ik dat Red Bull, Verstappen waarschijnlijk, met de overwinning ervan door zal gaan. Omdat gewoon puur qua race die auto op dit circuit waarschijnlijk iets beter tot zijn recht zal komen. Met rechte stukken, met hoe de layout ligt. En ook het feit dat je dus met strategie en dergelijke iets creatief kunt zijn. En je daarmee ook in de positie kunt brengen om dat te kunnen doen.
Beetje Jeddah-scenario.
Denk, ja. Ja, soort van. Ja. Ik denk over een ronde dat Ferrari nog steeds wel de betere auto heeft. Maar qua race is de auto van Red Bull gewoon wat handiger om te hebben. Laten we het zo stellen.
Interessant. Wil ik alleen nog aan toevoegen dat Carlos Sainz op het podium terecht gaat komen. Die heeft zoveel pech gehad, terwijl hij gewoon hartstikke snel is. Heeft een goede auto. Als Ricciardo gewoon van hem afblijft, dan komt hij op het podium. Ja, we gaan het zien allemaal. Dat allemaal, je had het over Red Bull natuurlijk. Dat noemen we nu nog even Red Bull, hè, Joost? Want nog even en die naam gaat veranderen. Althans, er komt iets bij.
De kans wordt wel heel groot. Hoe het er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Maar per wanneer, laten we uitgaan van vanaf 2026. Maar dat het Red Bull Porsche wordt of Porsche Red Bull. Of iets in die trant. Dat die kans is wel enorm toegenomen de afgelopen week.
Het is niet zo dat de hele naam Red Bull verdwijnt.
Dat weten we gewoon vragen over. Die gesprekken lopen duidelijk. De baas der bazen van Volkswagen die heeft deze week een toespraak gehouden. Of tenminste een Q&A met de bewoners van Wolfsburg. Voor de kenners die weten dat de fabriek van Volkswagen, die zijn vooral gevestigd in Wolfsburg. En die had het over in ieder geval dat de plannen lopen. Dat beide, zowel Porsche als Audi, met hun motor al zijn begonnen. Wat ik interessant vond, want het lijkt me toch sterk dat het Red Bull motorenproject wat ze al opgetuigd hebben, dat helemaal van tafel gaat. Dus of die dan dat bedoelde, of dat Audi dan echt los met een eigen motor gaat beginnen. Want er gaat ook alweer een verhaal dat Porsche een paar jaar terug al is begonnen met een hybride motor en dat Audi dat project nu heeft overgenomen. Daar zijn allemaal nog vragen die allemaal nog onbeantwoord zijn. Maar wat wel beantwoord is, dat beide merken in de Formule 1 komen. Dat Red Bull Porsche, dat een bijna een beklonken verhaal lijkt te zijn. En dat Audi natuurlijk op zoek is naar een team om over te nemen of in ieder geval om in te stappen. Sauber, Aston Martin en McLaren worden daarbij genoemd. McLaren gaat het steeds minder over eigenlijk. Ik denk dat Sauber op dit moment de grootste gegadigde is om over te nemen. Dat lijkt me ook het meest logische om te doen. De enige vraag is wat de huidige eigenaren van Sauber daarvan vinden. En of Alfa Romeo zich zo laat wegsturen eigenlijk. Want die zijn natuurlijk alleen maar sponsor van Sauber. Over dat Alfa Romeo zelf ook graag de Formule 1 in wil. Lijkt me niet. Zoveel auto's verkopen ze niet. Dus ja, daar zijn allemaal nog heel veel vragen. Maar het is gewoon heel goed nieuws voor de Formule 1. Die twee merken die komen er gewoon bij. Niet als los team. Dat zie ik niet gebeuren. Er zijn 10 teams. Daar is iedereen heel erg blij mee met die verhouding zoals die nu is. Volgens mij commercieel kunnen ze het oprekken tot 12 teams. Dat zou in theorie kunnen. Maar je hebt zelf in Imola gezien hoe weinig ruimte er is in de paddock voor al die motorhomes. Dus dat levert allemaal problemen op. En dus is natuurlijk ook zoiets als de verdeling van het prijzengeld, wat nu allemaal is afgesproken. En als je er 1 of 2 teams bij krijgt, ja, dan moet dat allemaal weer opnieuw geregeld worden. Puntenverdeling, et cetera. Dus dat scenario is gewoon niet zo kansrijk. Dat er een eigen team komt van Audi of Porsche. Dus ze komen erbij en dan Porsche, Red Bull en Audi Sauber, denk ik.
Ja, zo grappig wat je zegt over die motorhomes in Imola. Het is inderdaad zo vol dat ik kom niet heel vaak in de paddock, dus misschien is dit heel normaal. Maar dat Mercedes helemaal om het hoekje ver weg stond gestopt, omdat het gewoon niet meer paste.
Ja. En
op het rechte
in Zandvoort had je er zelfs 2. Want was half opgedeeld was dat gewoon helemaal.
Ja, en dan is het nu nog zo dat Mercedes nog de kleine motorhome mee had naar Imola. Omdat het nu de pers en zo nog niet binnen de motorhomes. Maar die hebben er eentje die is ongeveer net zo groot als, nou niet net zo groot als Red Bull, maar ze hebben ook een hele grote. En die, daar mocht je voor corona, mocht je daar als pers altijd lekker eten op vrijdag, zaterdag en zondag. Mag nu niet meer, helaas. zeg ik met weemoed. Maar die tijden komen alweer terug. Dus ja, dat soort dingen, daar moet je allemaal rekening mee houden. En dus een eigen team kost ook wel heel veel geld natuurlijk. Aan de andere kant is het natuurlijk nu wel veel aantrekkelijker geworden om in de Formule 1 binnen te komen, omdat je die budget cap hebt. Dus de twee redenen. Je hebt die budget cap, dus je weet ongeveer wat je gaat uitgeven. 140, 150 miljoen per jaar. Dat is alleen het jaarbudget. Hè? Dan heb je nog geen fabriek. Dan moet je nog een auto bouwen, et cetera, et cetera, et cetera. En we zien natuurlijk, wat ik eigenlijk in het begin al zei, dat je de ene na de andere sponsor komt binnen bij de Formule 1. McLaren kondigde dit weekend nog, deze week nog een of andere deal weer met een Bitcoin club aan. Sponsors willen heel graag bij de Formule 1 horen. Dus zodra je dat budgetair technisch kunt dichtplakken met allerlei sponsorbudgetten, zoals meerdere teams op dit moment al doen, ja, dan is het natuurlijk gewoon, dan kan je geld verdienen zelfs als je een Formule 1 team hebt. Ik denk dat Red Bull op dit moment geld kan verdienen aan de Formule 1, gewoon met hun team. Ja.
Je kan denk ik ook anders zien. Hè? Als je alleen een motorfabrikant bent, dat heb ik natuurlijk in het verleden ook wel gezien met andere merken die destijds actief waren. Als je alleen een motorfabrikant bent, kost het je per definitie geld.
Ja.
Want je moet een partnership aangaan met een team. Dat moet je geld betalen om als partner op de auto te staan ten eerste. En ten tweede gaat natuurlijk heel veel geld zitten in de ontwikkeling van de motoren. Als je zelf een team hebt, heb je controle. Want dat is behoorlijk vanzelfsprekend. Maar twee, heb je dus wat je zegt ook nog de kans om het een winstgevende onderneming te maken. In plaats van dat je alleen maar geld kost. Dus ik denk dat zeker iets zal zijn. Ik denk dat je een scenario zal zien, wat je net al beschreef, dat Volkswagen een eigen team zal hebben, wat volledig onder eigen controle gerund zal worden. En een motor zal gaan leveren aan een ander team. In ieder geval waarschijnlijk Red Bull dus. En dat is eigenlijk een beetje in de lijn wat je natuurlijk ook ziet met andere fabrikanten die op het moment in de sport actief zijn. Hè. Die hebben allemaal een eigen team plus een motordeal met anderen. Puur als motorfabrikant zijnde, dat is eigenlijk niet meer houdbaar. Dat Honda eigenlijk ook al zien.
Ja.
Het feit dat ze nu weg zijn.
Precies. Ja, daarom wil Alpine bijvoorbeeld ook nog heel graag een andere. Ja. Want die betalen dan een bonnetje voor de motoren. En dat smeert het gat weer een beetje dicht. Wat natuurlijk ontstaat als je zoveel moet investeren in een motor. Dus dat zijn allemaal interessante ontwikkelingen. Maar het is gewoon dat dit gebeurd is. Ik bedoel, Audi en Volkswagen, of in ieder geval de Volkswagen groep, die schuurt al zo lang tegen de Formule 1 aan. En die kwamen er maar niet bij. Dit is gewoon alleen maar een teken van hoe goed het wel niet met de Formule 1 gaat, dat ze erbij komen.
Ja, we hadden het over momentum. Je kan wel zeggen dat het momentum absoluut in de Formule 1 aanwezig is. Hè? Waar we al met de podcast mee begonnen. Miami, de Amerika's, heel veel op zijn kop door deze Grand Prix. En dan ook nog eens
het gaat knettergoed met de Formule 1. Dat is niet te geloven. Eigenlijk hoe ze uit de COVID-crisis zijn gekomen en hoe dat nu commercieel gaat. Dat is zo. Ik bedoel, ik kan niet in de boeken kijken hoor. Maar je ziet wat je ziet. Je ziet overal sponsors opduiken. Een paar jaar terug zag je bij een persconferentie achter een coureur 4, 5 sponsors staan. En tegenwoordig staan er misschien 20. Weet je wel, het gaat gewoon zo goed wat dat betreft. En ik denk dat die budget cap daar ontzettend mee helpt. Drive to Survive, we hebben het allemaal al genoemd. Het gaat gewoon heel erg goed met de Formule 1.
Ja, nou mooi. Toch goed om te weten. En weer leuke informatie wat we in de gaten gaan houden. Ik zou zeggen, mannen, ga vooral genieten van een geweldig weekend.
En hoop in bij Viaplay, hè? Natuurlijk. Daar gaan we voor zitten met z'n allen.
Zeker. Ja, ik weet niet, als je vorige week gekeken hebt ook, de maandag, samen met Kees van de Gin.
Ja, die heb ik even opgezet, ja. Als enige waarschijnlijk, ja. Of niet?
Nee.
Nou, dan waren we met z'n tweeën boeken.
ik wist niet dat het was, sorry.
Track talk, toch?
Ga ik nog even terugkijken.
Misschien even kijken, Joost, kan je nog wat leren?
Ja. Wees dat er zoiets ook op.
Ja. Nou ja, hoop je geniet daarvan vanuit de studio daar. En laten we hopen dat de tendens dan wat positiever zal zijn. Want de kritiek is niet mals op Viaplay. Dus we gaan het allemaal meemaken. Nee, veel plezier daar.
Weet je, ik denk dat het wat heel belangrijk is. En dat is hetgeen natuurlijk wat we hier in de podcast van de Bord Radio ook doen. Is dat we willen proberen om gewoon goede, correcte informatie te brengen. In een taal die verstaanbaar is voor veel mensen. En ik vertel liever iets wat misschien... Nou ja, ik weet van mezelf ook wel. Ik ben niet per se de meest, hoe zeg je dat, entertaining als ik zeg maar praat over zaken. Maar ik weet wel wat ik vertel, dat het iets is waar ik achter kan staan. En waarvan ik weet dat het, tot voor zover mijn kennis reikt, dat het klopt. En ik vind het altijd belangrijker om gewoon correcte informatie te brengen. En iedereen heeft denk ik een voorkeur. En alles heeft een begin. Ik denk dat het begin voor hen... wat dat betreft op zich moeizaam is geweest op bepaalde momenten. Maar dat ze ook zeker wat ik heb gezien tot nu toe is dat ik mij daar als raceliefhebber zijnde heel erg mee kan identificeren. Ja. Want ik weet wat er wordt verteld door de mensen daar, wat er wordt geproduceerd. Dat wordt met een autosporthart gedaan.
Ja. Mag ik er nog even op inhaken? Natuurlijk, 2 weken geleden ben ik langs geweest voor een verhaal bij ons op de site. Maar wat je eigenlijk ook niet weet, het moest ook heel snel allemaal. Hè? Echt, binnen een paar maanden hebben ze daar alles opgetuigd. En als je ziet hoe dat allemaal tot stand is gekomen en hoeveel er nu nog verbouwd wordt, want het is nog steeds eigenlijk niet af. Dan is het eigenlijk ook wel knap dat er überhaupt al uitzendingen zijn geweest, om het zomaar even te zeggen. En dat ziet de kijker natuurlijk ook niet. Ja, die ziet dat ze verbinding af en toe wegvallen. Dat is heel makkelijk roepen natuurlijk, maar als je ziet... hoe hard er nog gewerkt wordt en hoe verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen, het überhaupt is dat ze daar tv kunnen maken. Het is allemaal nieuw, maar het is nog allemaal niet echt af. Dan vind ik dat eigenlijk ook wel knap, om het zo maar even te zeggen.
We worden verder helemaal niet betaald om dit te zeggen.
Ik wil nog wel aan toevoegen ook. Ik denk dat, we hebben het natuurlijk vaker genoemd, ik heb het zelf ook wel eens gezegd. Ik ben ook opgegroeid met bijvoorbeeld Olaf Mol. Als de stem van Formule 1. En maar ik ken Nelson ook iemand als... Die ken ik ook jaren en jaren. Dat is niet iemand die sinds begin dit seizoen autosport is gaan verslaan. Die komt uit een autosportfamilie. Die is letterlijk vanuit zijn luiers in de autosport gegroeid. Ja. En die heeft zo enorm veel kennis. Is naar mijn mening een van de beste, zo niet de beste commentator geweest. Wat betreft lange afstandsraces op televisie. Voor verschillende kanalen. Aan kennis ontbreekt het zeker niet. En zeker ook als je kijkt naar Marco Zwaneveld, de man bij Viaplay achter de schermen natuurlijk, die alles bij elkaar heeft gebracht. Die ken ik nog uit de tijd dat ik zelf bij wijze van spreken in de Liars bij RTL kon binnenlopen in de Formule 1 studio. Om daar als eerste keer aan te sluiten op een vrijdagmiddag met het angst, zweet in de handen voor de televisie. Dus ja, nee, dat geeft wel aan. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen die echt... Ik blijf terugkomen op het autosport hart. Het wordt echt met een autosport hart gemaakt. En ik hoop dat veel mensen dat gaan inzien en zullen inzien. En dan hopelijk ook al merken.
Ja, nou, en ik denk dat de enige kritiek is denk ik vooral dat heel veel mensen gewoon de Polonaise en de confetti in de studio willen. Er zijn 2 kampen in. En we laten vooral weten ook via Twitter @thebordradio of via de mail podcast@nu.nl of je het daarmee eens bent of niet. Kunnen misschien op een later moment nog eens die discussie aanhalen. En dan is dat altijd leuk. We gaan nu vooral focussen op de Grand Prix van Miami. Wil je ons blijven volgen? Dat kan allemaal natuurlijk op nu.nl. En ik zou zeggen, fijn raceweekend, mannen.
Komt allemaal goed. Tot later.